Nou, dat moet te doen zijn voor 10 uur, want u hebt mij niet overstelpt met vragen. De eerste is een opmerking. Het was een vreugde deze uitleg te mogen horen. Dank u wel. Nou, dat geeft de burger toch weer moed. Dat is fijn. Wat betekent de naam Naomi? Ik dacht dat het hetzelfde betekenis had, maar ik hou een slag om de arm als de naam Naama, waarvan ik weet dat het de lieflijke betekent. Ik zie iedereen met ja schudden, dus ik heb in ieder geval veel ondersteuning bij deze uitleg. Heeft iemand nog een andere uitleg? Heet iemand toevallig Naomi?
Onze kleindochter.
Mooi. Ook iemand die Rut heet? Of een kleindochter heeft die Rut heet? Zus. Dochter. Mooi. Mooi en grappig, hè, dat die namen toch steeds zo in ere blijven. Hoewel we niet goed weten wat Rut betekent. Maar ja, dat is ook Moabitisch. Hè. Wie heeft dat nou ooit geleerd? Mara weten we wel. Maria weten we eigenlijk ook niet. Maar de beste, heet iemand Maria hier? Of een afleiding? Ja, de beste afleiding is, maar er zijn wel 20 verklaringen voor, is dat het van Mara komt, bitterheid. Maar het past zo slecht bij het beeld dat ik van Maria heb, dat, tja, ik weet het niet. De tweede vraag op dit briefje is heel wat moeilijker. Hoe denkt u over scheiden en het gevolg daarvan als men weer trouwt? Ja, als ik zulke moeilijke vragen tegenkom, dan schrijf ik er meestal een boekje over. Dit is al jaren geleden geschreven, samen met Henk Medema. Die kon aan het juridisch gedeelte vooral voor zijn rekening nemen. En het boekje draagt de prozaïsche titel Echt scheiden en hertrouwen. Ik zou u daarnaar kunnen verwijzen, want het is natuurlijk wel iets voor een hele avond om daarover te spreken. Het past eigenlijk ook slecht bij een boekje waarin ze elkaar nou juist krijgen. Maar het gaat over trouwen en niet over het vastlopen van een huwelijk. Eén ding is wel duidelijk. Ik merk dat heel veel mensen denken dat het gebod gij zult niet echt breken iets met echtscheiding te maken heeft. Dus ik grijp elke gelegenheid aan om te verwijzen naar weer opnieuw de kennis van de Nederlandse taal. Echtbreuk heeft niks met echtscheiding te maken. Echtbreken betekent overspel plegen. Geslachtsgemeenschap hebben met een ander buiten de huwelijksband om. En daar gaat dat gebod over. Dat gebod heeft dus niets te maken met echtscheiding. Dat wil niet zeggen dat echtscheiding dus mag. Als de heer Jezus erover spreekt in Matthäus 19, dan geeft hij de grondregel wat God heeft samengevoegd, dat scheiden de mens niet. Maar u weet dat grondregels, daar zijn in de praktijk vele kanttekeningen bij te maken, vele ja-maren. En je moet hier wel heel goed het theologisch aspect van hoe denkt God daar principieel over, scheiden van het pastorale aspect. Het theologische aspect, daar kun je snel mee zijn. Malachi 2 vers 15, God haat de echtscheiding, klaar. Maar pastoraal zul je wel heel wat meer moeten te zeggen. Maar daar is het toch eigenlijk nu niet de gelegenheid voor. Ik zeg dat niet om mij eraan te onttrekken, want daarvoor heb ik dat boekje geschreven. Dus ik maak me er niet af van af. Zo, hoe is de uitspraak van Boas te verklaren in hoofdstuk 3 vers 10, waar hij zegt, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, enzovoort. Er staat dus de hele zin luidt. Gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter. Gij hebt met uw laatste liefdedaad de eerste nog overtroffen, doordat gij geen jonge mannen nagelopen zijt, het zij rijk of arm. Laat me eerst plaats iets mogen zeggen wat ik straks nagelaten heb te zeggen. En dat zijn de lofprijzingen in die verschillende hoofdstukken. Althans vanaf hoofdstuk 2. In vers 20, gezegend zij hij, dat is Boas, door de Heere die zijn goede tierenheid niet heeft onttrokken aan de levenden nog aan de doden. Gezegend en geprezen is hetzelfde woord. Dat heb je in het Engels ook, blessed. En in het Nederlands moet je dat onderscheiden, maar in het Hebreeuws is dat ook hetzelfde woord, baruch. En hier is hij, Boas, gezegend. Als het om een mens gaat, dan vertalen we ook met gezegend. Je ziet dat ook heel treffend in Genesis 14 bij Melchizedek. Gezegend zij de Heere, geprezen zij de Heere, gezegend zij Abraham. Maar heb je hetzelfde woord. En hier is het ook, het is gezegend zij Boas, omdat hij het instrument is waardoor Gods goedertierenheid zich kan verwerkelijken. En hier in vers 10 is, in hoofdstuk 3, is Rut de gezegende. Gezegend moogt gij zijn door de Heere, mijn dochter. Daar is Rut degene die gezegend, CQ, geprezen wordt. En in hoofdstuk 4, vind je dan het voor de derde keer. En daar is het de Heere zelf. En dan moet je eigenlijk in het Nederlands vertalen geprezen. Ik zou er geen moeite mee hebben als er ook stond gezegend. Zoals het ook staat in Efeze 1, want in het Grieks heb je hetzelfde probleem. Net hoe je het zien wil. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Daar heb je datzelfde, want in het Grieks heb je ook die twee betekenissen in het Griekse woord eulogio. Gezegend is het goede van iemand spreken. Benedictus in het Latijn. Dat is letterlijk bene dicere, het goede zeggen. Dat is ook letterlijk de betekenis van het Griekse eulogio. En zo kun je dus het goede zeggen van God, dan prijs je hem. Zoals God het goede kan zeggen van een mens, dan zegent hij die mens. Want Gods woord is krachtwoord. Als hij het goede zegt van een mens, dan is dat met kracht beladen, dan zegent hij die mens. Maar ik vind dat mooi. In hoofdstuk 2 is Boas de gezegende. In hoofdstuk 3 is Rut de gezegende. En in hoofdstuk 4, als de climax, is de Heere de gezegende. En in alle drie de gevallen draait het om de losser. Boas is de gezegende omdat hij als losser zal gaan optreden. Rut is de gezegende, daarmee kom ik bij de vraag, omdat zij haar hulp zoekt bij die losser. En de Heere is de gezegende omdat hij het Naomi niet heeft laten ontbreken aan een losser. Dus alle drie deze lofprijzingen draaien om die centrale figuur van de Goel, de losser. En nu, hier zit de zegen voor Rut in. Daaruit blijkt opnieuw uit dit woord, dat zij geen jonge mannen is nagelopen, dat Boas zelf een oudere man was. Daarom spreekt hij haar ook aan als mijn dochter. Hij was een oudere man en zij was een jongere vrouw. Nogmaals, hier zie je ook weer hoe ver dit uitgaat boven de streekroman. Want in de streekroman kiest het boerenmeisje uiteraard voor de knappe jongeman. En in het algemeen niet, tenzij de schrijver dat zeer aannemelijk weet te maken in dat boek, anders houden we er een ontevreden gevoel aan over. Tenzij dat de schrijver ons zeer aannemelijk willen maken dat die oudere, nog ongetrouwde man de voorkeur verdient. Maar het was heel natuurlijk geweest als deze jonge weduwe op zoek was gegaan naar een van de jongere mannen in Bethlehem. Maar het ging haar niet zozeer om een partner alleen. Het ging haar om de losser. Ik zeg dat nog eens extra. Men noemt zo'n boekje graag een landelijke idylle. En dat is allemaal prachtig hoor. Als je maar goed bedenkt dat het hier gaat om diep geestelijke zaken. Net zag ik op het programma tot mijn vreugde dat ik over 2 maanden het over Esther mag hebben. Want de parallellen tussen Rut en Esther zijn heel bijzonder. Dus hou het in de gaten. Die 2 boeken, allebei naar een vrouw genoemd, met heel veel bijzondere parallellen. Ook Esther is een doortastende vrouw, maar niet in een aardse, vleeselijke zin, maar omdat het ook haar ging om de goedertierenheid van God uiteindelijk, om zijn verbondsbeloften en zijn verbondsvolk. Goed, dat hopen we dan te zien. Rut had hogere idealen dan alleen maar een jonge, knappe man aan de haak te slaan. Het ging haar om de lossing. Het ging haar om een aandeel in het volk van God. Het ging haar om een delen in de zegeningen van het land. Het ging haar om de belofte van God te mogen ontvangen. En dat is de diepere zin daarachter. Zij zocht niet een echtgenoot in de eerste plaats. Zij zocht een losser. En die vond zij in Boas. Het is ook heel bijzonder trouwens. Ja, er zijn zoveel bijzonderheden. En ik heb je al gezegd, het moest allemaal nu in 1 avond. Het is natuurlijk ook bijzonder dat zij niet ging aankloppen bij die andere man. Ze had natuurlijk best kunnen vragen aan haar schoonmoeder. Wie is nou de eerste losser? Ja, Mr. X. Weet u wel, hè? In hoofdstuk 4 wordt hij niet met name genoemd. Meneer zo en zo heet hij hier. En daar had zij ook kunnen aankloppen. En dat doet zij niet, daar kun je natuurlijk over speculeren, waarom niet. Maar zij had ook, ik denk dat een van de redenen waarom zij dat niet doet, is dat zij in hoofdstuk 2 gedacht zal hebben, de Heere God heeft mij geleid naar deze man. En ze wist ook van die consequentie dat daar een huwelijk aan vast zat. En ze wist dat Boaz ongehuwd was. Maar hoe dan ook, ze heeft zich daarin door de Heere laten leiden. Dat is de diepere achtergrond van dat woordje bijgeval. Zij zag in dat toeval leiding van de Heere God. En dat is heel belangrijk. Het was de Heere die haar leidde. Ik vind het ook mooi en belangrijk dat je in zo'n boekje dus ziet hoe de Heere achter alle dingen bezig is. Bij Esther zullen we dat nog treffender zien, omdat de Heere daar helemaal niet genoemd wordt. Hij is daar echt helemaal achter de schermen. Maar het is stap voor stap de Heere die werkzaam is. Maar dat laat onverlet dat Rut en Esther, ik wil niet op die zaken vooruitlopen, maar dat Rut en Esther allebei niet passief hebben zitten afwachten tot die genade van God over hen zouden komen. Geen leidzaamheid, zoals dat in sommige kringen nog heet. Geen passief afwachten of het nog eens mocht komen te staan te gebeuren. Want dan had Rut kunnen wachten tot, nou, we hadden al Pasen en Pinksteren gehad, tot Sint-Jutemus. En zoals het met Esther ook, er kwam een moment in het leven dat zij een initiatief moest nemen. En als wij geloofsinitiatieven moeten nemen, is het heel makkelijk en heel goedkoop om te zeggen, nou, laten we dat maar niet doen, laat het maar aan de Heere overlaten. Weet je, wanneer het aan de Heere moet overlaten, wanneer wij mensen heel duidelijk niets meer kunnen doen. Wanneer we met lege handen staan en wij alles wat we nou nog zouden ondernemen, het alleen maar kunnen bederven en de Heere moet handelen. Maar je mag dat argument nooit gebruiken als het de situatie net andersom is. Als de Heere nou juist van jou, van u vraagt, onderneem iets. Jozua ligt op zijn knieën om te bidden vanwege die mannen die daar bij Ai waren omgekomen. De Heere zegt, sta op Jozua, je moet niet smeken, je moet handelen. En zo is er een moment gekomen in het leven van Rut dat ze moest handelen. En niet passief afwachten. En zich niet verbergen achter, ja, we moeten het maar aan de Heere God overlaten. Dat was het verkeerde moment geweest, om dat te zeggen. En zoals met Esther later ook. Er was een moment dat ze moest handelen. Gaan pleiten bij de koning met gevaar voor haar eigen leven. En niet zeggen, nou ja, we zullen maar zien hoe de Heere het leidt. Ja, hoe de Heere het leidt, dat is heel duidelijk. Hij wil jou op een bepaald moment gebruiken om een initiatief te nemen. Je nek uit te steken heet dat. In geloof. Vertrouwend op Gods leiding en op Gods genade. Want dat is wat Rut gedaan heeft. U stelt ook weer een moeilijke vraag die goed is voor een avondvullend programma. Of een boekje weer, ja. Nou, over een boekje gesproken. Ik ben net in Duitsland geweest het afgelopen weekend. En daar heb ik 4 bijbellezingen gehouden over de vraag. Hoe leer ik de wil van God in mijn leven kennen? 4 avonden. En dat moet ik nou in 3 minuten even voor u samenvatten. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, hé, dat is misschien wel een aardig onderwerp om het in een boekje vast te leggen. Ik zal u vertellen waarom. Als ik er een boekje over schrijf, dan wordt het weer zo ingewikkeld theologisch. En als ik het uit laat tikken van die bijbellezingen, dan wordt het veel eenvoudiger. Goed plan. 4 dan. Oh, goed. Misschien komt dat nog wel eens een keer, ja. Jazeker, je kunt dat bestellen. Als u tenminste een beetje Duits verstaat, want ik heb het wel in Duits gedaan. En in Duitsland verstaan ze heel slecht Nederlands. Dus ik heb het in het Duits gedaan. Maar als u daar geen probleem... Het wordt dus vertaald dan in het Nederlands, hè, voor dat boekje. Ja, maar dat is natuurlijk... dat waren die 4 titels waren. De betekenis van de Bijbel, om Gods wil te leren kennen. De betekenis van het gebed. En zoals Leanne Payne het noemt, het luisterend bidden. Het leren verstaan van de stem van de Heer in je leven. De betekenis van de raad van anderen. Zeer belangrijk. Vooral om te leren wanneer die raad niet moet opvolgen. Rut heeft een raad gekregen in hoofdstuk 3 die ze wel heeft opgevolgd. En ten vierde, zoals wij ons zo vaak laten leiden door de omstandigheden... Dat kan ook heel vaak goed zijn en dat kan ook heel vaak verkeerd zijn. Verkeerde omstandigheden kunnen een beproeving zijn, of een uitdaging bedoel ik. En goede omstandigheden, gunstige omstandigheden kunnen een beproeving zijn. Waar je nu juist moet leren om ook weer een geloofsinitiatief te nemen. Om die gunstige omstandigheden misschien wel achter je te laten als de Heere God het van je wil. Nee, dat doe ik zelf niet. Daar heb ik weer andere mensen voor. Ik kan een beetje preken en zij kunnen een beetje vertalen. Nee, je moet nooit alles zelf in het leven willen doen, mevrouw. Delegeren heet dat. Goed, maar het zal wel even duren hoor. Ja, maar u lijkt mij toch iemand die al... U hebt het wel over een probleem waar we elke dag mee zitten. Elke dag moet je de wil van de Heere God leren kennen in je leven. En als u dus nou moet wachten tot dat boekje uitkomt... hoe komt u al die dagen dan door tot het zover is? We hebben het over iets waar we elke dag mee te maken hebben. Elke gelovige. Dat is waar. Dus ik hoop dat u het voor die tijd ook al een beetje weet. Goed, goed. We blijven allemaal maar leren, nietwaar? In de school van God. Ja. Zou u op grond van Rut 4 vers 10b geconcludeerd kunnen worden dat Rut de tweede vrouw van Boas was? Ze komt in zijn huis zoals Rachel en Lea. Nou nee, ik denk niet dat dat betekent dat er al een Rachel of een Lea was geweest en dat zij nu als een Lea CQ als een Rachel binnenkwam. Maar kijk, in de eerste plaats gaat het bij zo'n huwelijk, dat is bij ons natuurlijk een beetje anders. Bij ons gaat het in de eerste plaats erom dat je samen gelukkig wordt. En als er dan kinderen bijkomen, dan is dat ook prachtig. Maar hier, vooral bij dit zwagerhuwelijk, ging het er toch in de eerste plaats om dat dat huwelijk vrucht zou dragen. Dat doet niets af aan de liefde, maar dat is wel het eerste. Vandaar dat ze daar onmiddellijk over praten. Wij vinden dat een beetje gênant om op de bruiloft nou al meteen over kinderen te praten. En voor de bruiloft al helemaal. Maar deze mensen niet hoor. Die zeggen, de heren maken de vrouw die in uw huis komt als Rachel en Lea. Waarom? Nou, die hebben samen minstens 12 zonen voortgebracht. En minstens 1 dochter. Nou, dat zal vast wel een beetje meer zijn geweest. Die hebben heel wat kinderen samen voortgebracht. En dus wordt gezegd, zoals het nog steeds bij een Joodse bruiloft gezegd wordt. En zoals vroeger een orthodoxe Jood dat tegen zijn schoonzoon zou zeggen. Ik verwacht wel dat er over 9 maanden een jongetje in de wieg ligt, hè. Nog niet eens een kind, maar een jongetje. Hè? Mogen die vrouw worden als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben door veel kinderen te krijgen. Maak u een naam in Bethlehem, vooral door kinderen te krijgen. Uw huis wordt als het huis van Peres, dien Tamar aan Juda baarde door het kroost dat de Heer u geven zal uit deze jonge vrouw. Ik denk dat wij in het christendom geleerd hebben dat er een hogere weg is. In allerlei opzichten. Dat is een stuk vooruitgang als je dat zo wilt zien ten opzichte van het Oude Testament. In de eerste plaats, alleen blijven is niet per se meer een verlies, een gemis. Als het tenminste een verkozen alleen blijven is. Heel wat mensen zijn helaas onvrijwillig alleen. Maar als het een verkozen alleen blijven is... Zoals bij Paulus, die in 1 Korinthe 7 de gave der onthouding had ontvangen. Dan is dat niet een minderwaardige weg, zoals het in het Oosten zeker het geval was. Maar een hogere weg. En zo kunnen wij ook niet meer zeggen dat het huwelijk incompleet is als er geen kindertjes komen. Een huwelijk als zodanig is compleet in zichzelf. Door het verbond van man en vrouw. Het is een incompleet gezin. Maar als huwelijk is het compleet in zichzelf vanaf de huwelijksdag. Ook als er geen kinderen komen. Dat zou een Oosterling, dat zou een Israëliet in het Oude Testament zo niet gevoeld hebben. En merkwaardig in de Rooms-Katholieke theologie is dat, maar ook in het denken van heel wat protestanten is dat nog steeds zo. In de Rooms-Katholieke theologie is het doel van het huwelijk kinderen te krijgen. Daar wordt niet over liefde gesproken. Er wordt niet gesproken over een verbondsrelatie tussen die twee mensen als zodanig. Als er een seksuele relatie is tussen die twee, dan is dat alleen met het oog op een nageslacht. Nou, ik denk dat het Nieuwe Testament met name, maar ook al het Oude, ons een hogere weg leert. Ook al het Oude, het hele boek Hooglied, daar gaat het over de jubelende liefde van man en vrouw. En vooral ook de lichamelijke aspecten, onverbloemd. En in het hele boek komt geen kindertjes voor. En daar zie je al in het Oude Testament... dat het huwelijk ook een doel is in zichzelf. De liefdesrelatie van man en vrouw. En die is niet pas vervuld per se als er kinderen komen. Die liefdesrelatie is een doel in zichzelf. Dat compleet is ook als er geen kinderen komen. Maar hier zeker vanwege dat zwagerhuwelijk waarbij het erom ging... dat Boas een zoon zou verwekken die het erfdeel van Machlon in bezit kon nemen... was dat natuurlijk extra belangrijk. Dat hoorde bij het losserschap. De volgende vraag, nou ik moet toch nog opschieten voor Tine. Hoeveel generaties waren er al geweest sinds Deuteronomium 23? Dat is trouwens ook de laatste vraag. Hier ligt een misverstand aan ten grondslag. De Heere zegt in Deuteronomium 23 niet vanaf heden te rekenen mogen er 10 generaties lang geen Moabieten komen. Maar wat hij bedoelt is, een Moabiet mag niet komen, maar ook zijn kinderen niet. Stel je nou voor dat een Moabiet trouwt met een niet-Moabiet, met een Israëliet, mogen kinderen toch niet komen. Ja, maar als nou dat kind trouwt met een Israëliet, dan zit er nog maar 1/4 Moabieten in. Nee, mag niet. Ja, maar als nou dat kind van hun ook weer trouwt, dan zit er nog maar 1/8 in. Nee, mag niet. 1/16, hoe ben ik nou? 1/2, 1/4, 1/4, 1/8, 16, 32, 64, 128, 26, 27, 28. Bij de 10e geslacht zit er nog maar 1/1000ste Moabiet in. Mag niet. Dat is de gedachte. Dus het gaat niet vanaf Mozes te rekenen 10 generaties. Maar vanaf die Moabiet die binnenkomt, die mag niet komen. En zijn 10e nageslacht ook nog steeds niet. En dat is het bijzondere dat dat bij Rut anders was. Rut zelf mocht in de gemeente des Heren binnenkomen. En dus ook haar nageslacht. David was haar 4e nageslacht. Rut, Boas, Obed, Izee, David. Dus ik hoop ook daarmee dit misverstand uit de wereld te hebben geholpen. En broeder Maarten, daarmee is de tijd op en zijn de vragen op. Volgende keer komt u natuurlijk eerst nog voor Hanna en Samuel en daarna Esther. Ik verheug me er al op.